Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij willen zingen, gemeente, uit Psalm 105, de versen 10 en 11. Wij doen nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En daaraan aansluitend zingen we uit Psalm 73 het eerste vers. Ja, waarlijk, God is Israël goed, voor hen die rein zijn van gemoed. Hoe donker ooit Gods weg mogen wezen, hij ziet in gunst op die hem vrezen. Daarna lezen we uit het woord van de Heere. Het boek Genesis, hoofdstuk 37, vanaf het 12e vers tot en met vers 36. We noemen nu Genesis 37, de versen 12 tot en met 36, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 73, het eerste vers. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Genesis 37, te beginnen bij het 12e vers. En zijn broeders gingen heen om de kudde van hun vader te weiden bij Sichem. Zo zeide Israël tot Jozef: weiden uw broeders niet bij Sichem? Kom, dat ik u tot hen zend. En hij zeide tot hem: zie, hier ben ik. En hij zeide tot hem: ga toch heen, zie naar de welstand van uw broederen en naar de welstand van de kudde, en breng mij een woord wederom. Zo zond hij hem uit het dal Hebron en hij kwam te Sichem. En een man vond hem, want ziet, hij was dwalend in het veld. Zo vraagde hem deze man, zeggende: wat zoekt gij? En hij zeide: ik zoek mijn broederen, geef mij toch te kennen waar zij weiden. Zo zeide die man: ze zijn van hier gereisd, want ik hoorde hen zeggen: laat ons naar Dothan gaan. Jozef dan ging zijn broederen na en vond hen te Dothan. En ze zagen hem van verre. En eer hij tot hen naderde, sloegen zij tegen hem een listige raad om hem te doden. En ze zeiden de een tot de ander: ziet, daar komt die meester dromer aan. Nu kom dan en laat ons hem doodslaan en hem in een deze kuilen werpen. En wij zullen zeggen: een boos dier heeft hem opgegeten. Zo zullen wij zien wat van zijn dromen worden zal. Ruben hoorde dat en verloste hem uit hun hand. En hij zeide: laat ons hem niet aan het leven slaan. Ook zeide Ruben tot hen: vergiet geen bloed. Werpt hem in deze kuil die in de woestijn is en legt de hand niet aan hem, opdat hij hem uit hun hand verlost, om hem tot zijn vader weder te brengen. En het geschiedde als Jozef tot zijn broederen kwam, zo togen zij Jozef zijn rok uit, de veelvervige rok die hij aan had. En ze namen hem en wierpen hem in de kuil. Doch de kuil was ledig. Er was geen water in. Daarna zaten zij neder om brood te eten en hieven hun ogen op en zagen. En ziet, een reisgezelschap van Ismaëlieten kwam uit Gilead. En hun kemelen droegen specerijen en balsem en mirre, reizende om dat af te brengen naar Egypte. Toen zeide Juda tot zijn broederen: wat gewin zal het zijn dat wij onze broeder doodslaan en zijn bloed verbergen? Komt en laat ons hem aan deze Ismaëlieten verkopen. En onze hand zij niet aan hem, want hij is onze broeder, ons vlees. En zijn broeders hoorden hem. Als nu de Midianitische kooplieden voorbij togen, zo trokken en hieven zij Jozef op uit de kuil. En verkochten Jozef aan deze Ismaëlieten voor 20 zilverlingen, die brachten Jozef naar Egypte. Als nu Ruben tot de kuil wederkeerde, ziet, zo was Jozef niet in de kuil. Toen scheurde hij zijn klederen. En hij keerde weder tot zijn broederen en zeide: de jongeling is er niet. En ik, waar zal ik heen gaan? Toen namen ze Jozefs rok en ze slachten een geitenbok en ze doopten de rok in het bloed. En ze zonden de veelvervige rok en deden hem tot hun vader brengen en zeiden, deze hebben wij gevonden. Bekend toch of deze uw zoons rok zij of niet. En hij bekende hem en zeide, het is mijn zoons rok. Een boos dier heeft hem opgegeten. Voorzeker is Jozef verscheurd. Toen scheurde Jacob zijn klederen en legde een zak om zijn lenden. En hij bedreef rouw over zijn zoon vele dagen. En al zijn zonen en al zijn dochteren maakten zich op om hem te troosten. Maar hij weigerde zich te laten troosten en zeide, want ik zal rouw bedrijvende tot mijn zoon in het graf nederdalen. Alzo beweende hem zijn vader. En de Midianieten verkochten hem in Egypte aan Potifar, een hoveling van Farao, overste der trawanten. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. We willen vanavond verder gaan, gemeente, met het overdenken van het leven van Jozef, zoals dat in deze gedeelten van de schrift aan ons wordt voorgehouden. En in deze derde preek over Jozef en ook over dit hoofdstuk willen we stilstaan bij de versen 23 tot en met 28. De tekst is dus Genesis 37, de versen 23 tot en met 28. Ik lees alleen het eerste en het laatste vers van de tekst. Het is dus Genesis 37, vers 23. En het geschiedde als Jozef tot zijn broederen kwam, zo togen zij Jozef zijn rok uit, de veelvervige rok die hij aan had. Tot en met het 28ste vers. Als nu de Midianitische kooplieden voorbij togen, zo trokken en hieven zij Jozef op uit de kuil. En verkochten Jozef aan deze Ismaëlieten voor 20 zilverlingen. Die brachten Jozef naar Egypte. Willen we samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Op deze warme zondagavond komen wij tot u, Heere. In uw huis, de plaats waar u aanbeden wilt zijn en waar uw woord verkondigd mag worden. Het is goed om daar te zijn, want uw woord houdt het ons in allerlei toonaarden voor dat er geen betere plek op deze wereld is dan de plaats van de aanbidding. Maar nu kan het zo zijn dat we op de plaats van de aanbidding gekomen zijn, naar gewoonte, en dat is een goede gewoonte, maar dat we geen hart hebben om u te aanbidden. Misschien wel omdat we u nog nooit oprecht aanbeden hebben. Wil u dan geven, Heere, dat het vanavond zo mag worden, dat ons hart verbroken wordt in verootmoediging, in verwondering en in aanbidding. En als het zo is dat er tijden geweest zijn in ons leven dat wij u konden aanroepen en mochten aanroepen, dat wij ons over u en in u mochten verblijden, maar dat het allemaal zo ver weg is, wil u ons dan opnieuw een hart geven, verbroken door u, om u oprecht te zoeken en om u oprecht te aanbidden. Want dat zijt gewaard om geëerd en gediend en aanbeden te worden. En u weet, Heere, dat door de zonde die aanbidding en die eer en dat dienen van u bij ons niet gevonden wordt, zoals u dat waard bent. En daarom vragen we, wil u ons daar onder vernederen? Ons hart eronder verbreken en ons leren buigen en belijden, onze schuld en onze zonde. Maar wil u ons ook vanavond vanuit het woord wat voor ons ligt laten zien, dat waar wij u niet dienen kunnen zoals het behoort, niet te bidden weten zoals het behoort, u niet weten te eren zoals het moet. Dat gij zelf voor die ene gezorgd hebt, die gekomen is om zondaren zalig te maken. Om verstomde lippen te leren spreken in gebed en in belijdenis. Om mensen die u niet weten te eren, toch te leren uw lof te zingen. Heere, wil dat doen door de werking van die gezegende koning, de Heere Jezus Christus. En wil het doen door de werking van uw geest. En als wij dan vanavond samen zijn om opnieuw een gedeelte uit uw woord te overdenken, uit het levensboek van de aartsvader Jozef, vragen we of u het woord in zijn breedte en in zijn diepte helder en klaar in ons midden wilt leggen. Wil ons bij de prediking, bij het uitdragen van de boodschap leiden, opdat wij uw woord eenvoudig en bijbels en geestelijk en ook indringend en gedreven mogen verkondigen. En laat het dan zo mogen zijn, Heren, dat we uit dit woord onderwijs mogen ontvangen. Onderwijs over de dingen van ons leven. Over de zonde die, wanneer ze eenmaal in ons hart binnengedrongen is, en ze is in ons hart binnengedrongen, zo makkelijk groeit en bloeit en welig tiert. Zodat we soms ongedacht en onbedoeld in een netwerk van zonde verstrikt zijn. Heere, geef dat we daarvoor gewaarschuwd mogen worden vanavond. En dat het ontdekkende woord ook gezegend mag worden zo dat we beducht worden voor de zonde en verdriet krijgen over de zonde die in ons woont. En daarmee tot u leren vluchten, smekend om uw genade. Wil u geven dat wanneer de boodschap ons laat horen, hoe dat er onbegrepen wegen kunnen zijn in ons leven. Dat ook heiligen aan ons hart. Vooral als we zelf door de omstandigheden die u kent zo volmaakt, onbegrepen door het leven gaan. En uw weg niet kunnen begrijpen, eenzaam, in rouw, met strijd, met vragen. Heere, leer ons vanuit dit deel van uw woord zien dat uw weg, ook al begrijpen wij die, niet altijd heilig en goed is. En leer ons wachten op u. U verwachten. Heere, wil dat schenken, ook in de beproevingen. En vooral wanneer het zo is dat we geestelijk in het donker dwalen. Onder de verberging van uw aangezicht gebukt gaan. Als in een diepe put zitten en zelfs het blauw van de hemel niet meer kunnen zien. Wil u dan zelf als de verberging van uw aangezicht pijn doet en bitterder is dan de dood, laten zien dat toch uw raad bestaat. En dat gij al uw welbehagen doet. En dat uw welbehagen altijd medewerkt ten goede voor al degenen die uw naam vrezen en die u oprecht lief hebben. Ja, wil onze gedachten en onze harten vooral richten op die ene, van wie Jozef ook hier in dit stukje van de levensgeschiedenis dat voor ons ligt een beeld is, een profetisch getuigenis geeft. De Heere Jezus Christus, de grote behouder van zijn volk, die een groot volk uit de nood en uit de dood heeft gered. Heere, laat ons door de schaduwen heen van deze oud-testamentische geschiedenis mogen zien op hem, die zichzelf vrijwillig overgaf om gebonden te worden, om onder te gaan in de Egyptische duisternis van de godsverlating. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Opdat zondaren nimmer meer van u verlaten zouden worden. En opdat ze in zijn bloed de gerechtigheid en het leven zouden vinden. En opdat zo, door de weg van de vernedering en van de smaad, zondaren behouden kunnen worden. Heere, laat dat evangelie klinken. Ja, laat het niet slechts klinken, maar ook weerklank mogen vinden in ons hart. En wil u dan zelf zondige mensen, kinderen, jongeren of ouderen die nog leven voor eigen rekening, te sterk worden en hun hart verbreken en geven dat ze gaan zoeken naar dat ene bloed wat alleen reinigen kan van alle zonde. En wil u kinderen genade geven om meer en meer hun zaligheid te zoeken buiten zichzelf in die ene die een groot volk in het leven behouden wil. Heere, wil zo uw woord zegenen. Geef dat het, wanneer het gepreekt mag worden en beluisterd mag worden, zowel hier als voor de kerktelefoon, niet zo mag zijn dat de warmte een hindernis mag zijn. U in wiens hand alle dingen zijn, laat het zo mogen zijn dat ondanks de warmte we mogen luisteren. En niet slechts zo mogen luisteren dat het woord gehoord wordt, maar dat het binnen mag dringen tot in de binnenste diepten van ons hart. Wil u geven, Heere, dat we ook in het uitdragen van de boodschap de kracht en de leiding van u mogen ontvangen. Want ach, wie zijn we zelf zonder u? Dan kunnen we woorden spreken. Maar dan heeft het, hoe waar ze ook kunnen zijn, zo weinig te betekenen. Alleen uw geest kan het woord onweerstaanbaar krachtig maken. En dat hebt u toch zelf beloofd, Heere. Dat u waar twee of drie in uw naam vergaderd zijn, in hun midden wilt zijn, o God. Wees u dan in ons midden met de kracht van uw geest en leer en leid ons. Wil u ons alle gedenken. Wees u met de gemeente, met de kerken waar we deel van uitmaken. Zegen ons, Heere, nu het nog maar enkele weken is dat de synode zal beginnen, zo u het geeft. Wil u ook bij alle voorbereidingen genade en wijsheid geven. En laat er ook in de kerken gebed mogen zijn, als de breedste vergadering bijeenkomt. Wil u met heel uw kerk zijn, Heere, in deze lage landen bij de zee. Wil u geven dat bij alle verwarring, bij de puinhopen die wij zo maken, toch mag zijn dat u opstaat en u over Sion wilt ontfermen. Want de tijd om genadig te zijn, laat die mogen komen. Heere, wil u medelijden hebben met het gruis van kerkelijk Nederland. Wil u geven dat alle arbeid in uw koninkrijk over deze hele wereld gezegend mag worden. Zegen zending, evangelisatie en de verkondiging van uw woord onder het oude volk van de Joden. Laat het vrucht mogen dragen. Breek de werken van Satan stuk en bouw de muren van uw koninkrijk op. Ook onder ons en onder onze kinderen. We vragen het om Jezus wil, uit genade. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 142, de versen 3, 4 en 5. En u krijgt ondertussen gelegenheid om uw gaven te offeren. 142, het derde, het vierde en het vijfde vers. Zij hebben het vijfde. Ik riep tot u. Ik zeide, o Heere, gij zijt mijn toevlucht, sterkte en eer. 3, 4 en 5 van Psalm 142. het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 40 en daarvan het eerste vers. Ik heb lang de Heere in mijn druk verwacht en Hij heeft zich tot mij geneigd. Psalm 40, het eerste vers. Geliefde gemeente, kunt u God altijd begrijpen? Dat is een vraag die we elkaar toch eerlijk stellen mogen. Ik weet wel, er zijn mensen die soms zo makkelijk zeggen dat ze dat wel kunnen. Maar als we toch eerlijk zijn, dan moeten we de Bijbel gelijk geven. Die zegt, God is groot en wij begrijpen Hem niet. Zeker niet altijd. Zeker niet wanneer er in ons leven dingen gebeuren die raadselachtig zijn. En waar we het eigenlijk van onszelf uit zo moeilijk mee eens kunnen worden. Als rouw zijn intree doet of verdriet. Als een ernstige ziekte zich aankondigt. Als je ongelukkig wordt in je persoonlijke levensomstandigheden. Als je geestelijk vastloopt, als je de weg helemaal niet meer ziet, dan kan de vraag diep in je hart branden, Heere, wat is uw weg? Is dit uw wil? Een vraag die u telkens ook terugvindt, met name bijvoorbeeld in het boek Job en in het boek van de Psalmen. Nee, wij kunnen God niet altijd begrijpen. Dat wordt zeker duidelijk als we dit stukje uit de geschiedenis van Jozef openslaan en zien hoe Jozef, de man die in die geheimzinnige dromen is aangewezen als koning, als verlosser, als behouder van het volk, dat de man die tot verlosser is aangewezen door zijn eigen broers als slaaf wordt verkocht. En ver van zijn familie en ook ver van het land van de belofte in stilte en in slavernij zijn weg moet gaan. We willen daar vanavond met de hulp van de Heere bij stilstaan. Thema voor de preek is de verlosser verkocht. We letten op drie dingen. Allereerst op de groeiende ongerechtigheid. Want we zien dat een net van onrecht zich rond Jozef samenspant. In de tweede plaats de onbegrepen weg. Jozef moet een weg gaan die hij niet verstaat. En in de derde plaats het profetische perspectief. Want in Jozef worden we gewezen op hem die meer is dan deze zoon van Jacob. De verlosser verkocht. In de eerste plaats de groeiende ongerechtigheid. In de tweede plaats de onbegrepen weg. En in de derde plaats het profetische perspectief. Ik weet niet of u het begrijpt, gemeente, maar eigenlijk staan we in deze geschiedenis midden in de puinhopen van het Koninkrijk van God. Want daar gaat het hier over. Aan het begin van het hoofdstuk lazen we immers een aantal weken geleden, dit zijn Jacobs geschiedenissen. Dus het gaat in het vervolg, heel in het bijzonder, over de geschiedenissen van Jacob en van Jacobs kinderen. En wie zijn Jacobs kinderen ook alweer? Wel, dat zijn die 12 namen die later worden tot de namen van de 12 stammen, Ruben en Simeon en Levi en Juda. En als we dan zo in deze hoofdstukken en in deze verzen naspeuren, wat er van die stamvaders van de 12 stammen te zeggen is, dan is het eigenlijk toch niet veel goeds. Dan vallen we met iedere stamvader bijna om. Ruben, we hebben gezien een vorige keer dat Ruben iemand was die in hartstocht leefde. die zelfs overspel bedreef met een van de bijvrouwen van zijn vader. En die misschien dan nog wel een beetje een kloppend geweten had. En eigenlijk zijn broer Jozef, toen die eenmaal gekomen was en de andere broer zijn dood zochten, wilde sparen en hem terug wilde brengen in de tent van vader Jacob. Maar toch een halfhartig, een halfslachtig mens, snelle afloop als der wateren, horen we later over Ruben. En dan Simeon en Levi, mannen van geweld. Nee, het verbaast ons niet dat wanneer ze hun jongere broer Jozef aanzien komen, die broer Jozef die zo voorgetrokken wordt door hun oude vader, dat zij met gedachten van moord en doodslag rondlopen en Jozef willen doden. En Juda, is dat anders? Juda, de man wiens naam betekent hij die God looft, en van wie Jacob op zijn sterfbed zal zeggen: Juda, gij zijt het, u zullen uw broeders loven. Juda, uit wiens nageslacht de Messias, de Heere Jezus Christus, geboren zal worden. Ach, Juda komt er in deze geschiedenis ook niet best af. Want al proberen de Joodse schriftverklaarders Juda's rol in deze geschiedenis nog zo gunstig mogelijk voor te stellen en het te laten voorkomen alsof Juda eigenlijk nog betere bedoelingen had met Jozef dan Ruben, Juda maakt het zo mogelijk nog erger dan Ruben. Want als Jozef door zijn broers die prachtige mantel die Jacob hem gegeven had van het lijf gescheurd is, en hij in een put geworpen is waar geen water in staat, een zogenaamde cisterne. Het was geen bron, want een bron geeft altijd levend water, dat weet u. Maar opgravingen hebben aangetoond dat daar in Dothan, in de buurt van Dothan, allerlei cisternen waren. Cisternen, dat waren gegraven putten in de aarde. En daar waren de wanden dichtgemaakt met klei, vaak met verharde klei. En zo in het regenseizoen, dan stroomde het water in die bakken, in die putten. Maar nu in de tijd kort na de oogst was het al lang zonder regen geweest en waren die putten, die bakken uitgedroogd en daar was Jozef ingeworpen. Ruben had nog het goede met Jozef voor. Ruben had op het oog om de toorn en de bittere wraakgevoelens van de andere broers even wat te laten betijen. En dan zou hij wel een manier uitdenken om Jozef uit de put te krijgen en hem heimelijk weer terug te krijgen in de tent van vader Jacob. Misschien was hij onderweg om het een en ander voor te bereiden. Hij was in elk geval niet bij de overige broers, zo lezen we. En terwijl de broers dan zitten te eten, misschien wel van het eten dat Jozef heeft meegebracht, zo zeggen vele Joodse schriftverklaarders, dan zien ze in de verte een karavaan aankomen. Een karavaan van kamelen. Waarschijnlijk in deze tijd kamelen met één bult, dromedarissen, want die waren in die oude tijden het allerbekendst. En die karavaan stond onder leiding van Midianieten. En er waren ook nog Ismaëlieten bij. Midianieten, dat waren nakomelingen van vader Abraham. Uit de laatste vrouw die Abraham genomen had toen Sara overleden was. Ketura. En Ismaëlieten, ook dat waren nakomelingen van vader Abraham. De zonen van Ismaël, die Hagar aan Abraham gebaard had. En deze rondtrekkende kooplieden, want Ismaëlieten en Midianieten golden als kamelendrijvers en karavaanleiders, deze komen daaraan onderweg naar Egypte. En de kamelen zijn beladen met koopwaar, om precies te zijn, het wordt ons uitvoerig in de tekst beschreven, met mirre en met kalmus en allerlei soorten van specerijen. Ja, want Egypte was het land van de specerijen, een van de grote culturen uit het oude oosten. En vooral Egypte stond bekend om een ietwat verziekte, verwijfde cultuur. De vrouwen en ook de mannen maakten zich daarop met allerlei soorten middelen en vandaar dat er zoveel specerijen en andere toestanden nodig waren. En men placht de doden te balsemen met allerlei bederfwerende middelen, vandaar ook dat er veel van die specerijen nodig waren. En dus die specerijen, karavanen trokken af en aan naar Egypte, hier ook. En dan vaart een plan in de gedachte van Juda. Als we nu onze broer die hier in de put zit en van wie de andere broers en ook hij zelf wellicht nog steeds de gedachte hadden, sterven moet hij. Als we hem nu eens verkopen. Want kijk, Ruben heeft toch eigenlijk wel gelijk gehad met die opmerking die je zo net maakte. Wij kunnen ons toch eigenlijk moeilijk vergrijpen aan het leven van onze eigen broer. Want in de oude wetten, de wetten die nog aan onze voorvader Noach gegeven zijn na de zondvloed, daar is het gezegd, wie eens mensenbloed vergiet, diens bloed zal vergoten worden. Ja, wanneer je je hand verheft tegen een mensenkind en hem naar het leven staat, dan kom je op een bijzondere manier onder de toren van God, dan zal God het voor de vermoorden, voor de gedoden opnemen. Dan zal het bloed van onze broer roepen van de aardbodem. Nee, dan kunnen we hem beter op een andere manier proberen onschadelijk te maken. Laten we hem verkopen. De barmhartigheden van de goddelozen zijn wreed, gemeente. Want dan lijkt het zo alsof de raad van Ruben en nu deze raad van Juda nog wat zachter zijn vergeleken met de oorspronkelijke bedoeling om Jozef in koelen bloeden te doden. De werkelijkheid is anders. Want Jozef werd dan wel niet gedood op voorspraak van Ruben, maar hij werd in een put gegooid. Nou, die andere broers zullen best daarbij de gedachte gehad hebben, laat hem daar maar sterven. De hongerdood, versmachtend van dorst sterven, dat is veel wreder dan om iemand in koelen bloeden te doden. Maar ja, kijk, weet u, wanneer je iemand van dorst en honger laat sterven, dan sla je eigenlijk niet zelf de hand aan hem. In het oud-oosterse levensgevoel was het toch erger om zelf een mes te trekken of een zwaard te trekken en iemand te doden, dan om iemand op te sluiten in een onderaardse put. Want dan gaf je hem eigenlijk over aan het lot, aan de goden of aan de God van vader Jacob. En dan was je toch eigenlijk minder verantwoordelijk voor zo iemands dood. En zeker zo redeneert Juda, het is de redenering van de goddeloze. Als je hem overgeeft aan buitenlandse kooplui, nou, dan kunnen we er misschien nog wat geld voor maken. En die zullen hem dan wel verkopen in Egypte als slaaf. En die geharde herders, die broers van Jozef, die overal heen trokken door heel het nabije oosten, door heel het land van Palestina en naast de omgeving, wisten heus wel dat je geen hoge gedachten moest hebben van het lot van slaven in Egypte. Die waren nog minder dan vee, uitvaarsel. Dan zou Jozef ook roemloos, misschien wel onder de karwats van een Egyptische slavendrijver sterven. Nee, het gaat hier niet om barmhartigheid die aan Jozef bewezen wordt. Het gaat hier om het voortwoekeren van de zonde. Want laten we in dit hele schriftgedeelte deze lijn duidelijk zien. Dat wanneer de zonde eenmaal zijn intrek gevonden heeft in ons hart, zich genesteld heeft in ons binnenste en niet geremd wordt, of door Gods algemene genade, of doordat we met hulp van Gods genade tegen de zonde leren strijden, dan woekert die zonde voort, dan groeit die zonde uit, want de zonde is een levend principe, zeiden de oude theologen. En we hebben het vanmorgen vanuit de catechismus gezien, dat juist dat in de brief van Jacobus, het eerste hoofdstuk, zo aangrijpend getekend wordt. Een mens wordt verlokt van zijn eigen begeerlijkheid. En de begeerlijkheid ontvangen hebbende, baart de zonde. En de zonde baart de dood. Daar wordt de zonde getekend als een voortgroeiend en voortwoekerend proces. En hier zien we de groei van de ongerechtigheid. Het wordt al subtieler, al verfijnder, die redeneringen. Maar uiteindelijk is het eindresultaat hetzelfde. Jozef moet weg. Jozef moet sterven. Jozef, de man die ons altijd maar herinnert, niet alleen aan de voorkeur van vader Jacob, maar ook herinnert aan de godspraken, aan de dromen, aan de voorrechten van genade die hij van God ontvangen heeft. Jozef moet weg. Hij past niet bij ons. Het is ten diepste vijandschap tegen de goddelijke openbaringen en tegen de woorden die God aan Jozef openbaart. En dan ziet u het, dan zijn die redeneringen van die broers van Jozef alleen maar bedoeld om hun eigen geweten een beetje te sussen. De ongerechtigheid is er niet minder om. Alleen proberen ze hun geweten te sussen. Ja, als je Jozef nu in een put gooit en hem daar laat sterven, dan geef je hem over aan God. Oudtijds dacht men, dan is dat een godsoordeel. Of als je hem in de handen geeft van die slavenkaravaan, dan geef je hem ook over in de handen van een godsoordeel. Net zoals later die koning Darius denkt. Als Daniel in de leeuwenkuil zit, dan fluistert hij 's morgens vroeg, terwijl de zon nog net aan het opgaan is: Daniel, heeft u God u ook kunnen redden uit de muil van de leeuwen? Hij hoopt dat het godsoordeel van het werpen in de leeuwenkuil meegevallen is. Nou, dan zijn ze zelf niet meer verantwoordelijk als Jozef wat overkomt. En dan kunnen ze met een zeker gerustheid in het geweten straks tegen vader Jacob zeggen: een wild dier heeft hem verscheurd. Gemeente, hoe is dat met ons? Nee, ik verwacht niet van u dat u met zulke schelme streken, met zulke ongerechtige dingen mee zult doen. Maar hoe is dat met ons als wij in ons geweten de dingen overdenken die niet helemaal zuiver liggen? Dat gebeurt toch wel eens. Dat je als je jong bent dingen doet die niet kloppen, of als je ouder wordt dingen doet die niet helemaal rust geven van binnen, en dat je geweten dan waarschuwt. En wat doen we dan? Wat doen we dan? Volgen we het spoor van de broers van Jozef? Of van die psalmdichter die zegt: ik bekende, o Heere, aan u oprecht mijn zonde. Ik verborg geen kwaad wat in mij werd gevonden, maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan. Zeg u eens, hoeveel keer kunt u zich herinneren dat u, in plaats van op de knieën te komen en uw schuld voor God te belijden, uw zonde zocht toe te dekken en het met uw geweten op een akkoordje probeerde te gooien, en zo heel subtiel, en subtiel is ten diepste duivels, de zonde toedekte? Kijk, als u daar veel mee werkt, met uw geweten te sussen en uw geweten gerust te stellen, dan komt er een grote rek in uw geweten. En het kan zo zijn dat ons geweten langzaam maar zeker zo uitrekt dat het alles goed vindt. Nou, dat zien we rondom ons heen gebeuren. Vroeger hoorde je nog wel eens spreken over het volksgeweten. Of het nationale geweten. Wat verontwaardigd was als er dingen gebeurden in deze wereld die niet in overeenstemming waren met de maatstaven van het nationale geweten. Maar waar is het? en in de samenleving. Hoe worden mensen soms behandeld? Vreemdelingen soms. Hoe staan we tegenover het toenemende misdadige klimaat? Alles wordt toch goed gepraat. De rek in het geweten. De slijtageslag van het geweten. Gemeente, laten we ons laten waarschuwen door dit aangrijpende voorbeeld uit de Jozefsgeschiedenis. En dan is het des te schrijnender dat in de Jozefsgeschiedenis deze slijtageslag van de gewetens niet in de wereld plaatsvindt, niet bij de Hethieten en de Hevieten, maar binnen de kring van het verbond van de Heere God, binnen de kring van het koninkrijk van God, de puinhopen van het koninkrijk, Juda, Ruben, Simeon, Levi. O, ik weet het, God heeft later van Juda gezegd, u zullen uw broeders loven. Maar dat is dan niet omdat Juda het er zo goed heeft afgebracht. Leest u de geschiedenis hier nog maar eens na thuis straks. En leest u dan ook maar het vreselijke hoofdstuk wat hierop volgt, waarin Juda misschien nog wel donkerder getekend wordt. Dat Juda straks zo'n erenaam en ereplaats ontvangt, dat is vrije genade alleen. Dat is goddelijk welbehagen. Soevereine gunst. En daar zit tegelijkertijd, dwars door deze duistere klanken uit dit schriftwoord heen, toch ook het evangelie in. Dat God zijn kerk bouwt uit stenen die wij mensen misschien allang afgekeurd hadden. Jacob de bedrieger. Ruben de overspeler. Juda, de man die zijn eigen broeder verraadt en verkoopt. En toch, God bouwt er zijn kerk uit. Uit afgekeurde stenen. Tot een gebouw. Waarin Juda thuis hoort en Jacob thuis hoort. En waarin ook mensen thuis horen, misschien vanavond hier zittend in de kerk, die zeggen, zo'n afgekeurde steen ben ik, want ik moet, als ik kijk naar mezelf, mezelf afkeuren voor God en voor mensen, Heere, ik ben het niet waard. Net als die verloren zoon, ik ben het niet waard om uw zoon, om uw dochter genoemd te worden. O, als dat werkelijk leeft in uw hart, gemeente, dan is er hoop. Want God bouwt zijn kerk uit de puinhopen. Van afgekeurde stenen. Maar dat zeg ik niet om de zonde van Juda en van zijn broers goed te praten. U begrijpt dat. Want het is nogal wat. Met allerlei listige overwegingen proberen toch van die broer, van die Jozef, af te komen. En laten we dan nog eens een ogenblik naar Jozef zelf zien in deze situatie. Hij is in de put geworpen. Die put is leeg, er staat geen water in. En die put zal tamelijk diep geweest zijn, want meestal waren waterputten niet maar zo een meter of iets dergelijks. Nee, dat was een put van de ettelijke meters waarschijnlijk. We moeten zoiets denken van minstens 2 en waarschijnlijker 3 meter diep. Jozef is erin geduwd en hij heeft zich waarschijnlijk aan de bodem, aan die rotsbodem opengehaald. En hij heeft wel het een en ander gekneusd en zeer gedaan en daar ligt hij in de put. En hij weet, hij heeft het in de blikken van zijn bloedeigen broers gezien. Ze zullen hem doden. Hij heeft dan Ruben wel horen pleiten, maar hij verwacht weinig goeds. En hij hoort ze in de verte hun maaltijd gebruiken. Hij krijgt niets. Geen eten en geen drinken. Zal hij hier dan van dorst omkomen? Zal hij de tent van zijn vader ooit terugzien? Of in gedachten zien we Jozef staan, daar in de diepte van die put, en hij kan alleen maar eigenlijk naar boven kijken En daar ziet hij een kleine opening, de opening van die put waardoor met emmers of bakken het water opgehaald werd in tijden dat de put water bevatte. En daar ziet hij alleen de hemel. Het is een beeld van de situatie waarin Jozef verkeert. Want gemeente, de oude Engelse puritein Richard Baxter heeft ooit geschreven in een van zijn werken: wanneer een mens de dood voor ogen heeft, dan zijn er weinig dingen meer belangrijk in zijn leven. Jozefs gezicht is vernauwd tot een gezicht op de hemel. Jozef ziet niet meer dan alleen de blauwe gloed. En dat is een teken wat ons tot nadenken mag stemmen. Want kijk, Jozef verwacht op dit ogenblik niets anders dan dat er iets verschrikkelijks met hem zal gebeuren. Hij heeft gevoeld en gezien de moordlust en de haat in de ogen van zijn broers. En hij weet het, als ze mij uit die put zullen halen, is het om me te doden. Maar Jozef, daar liggen toch nog beloften. Hoe moet dat nu met je dromen? In die dromen, daar is toch tot twee keer toe van Gods wegen aan je duidelijk geworden dat je eigen familie voor je zou buigen. God heeft toch een hoog plan, een hoog doel met je. Ja, het zal voor Jozef onbegrepen en onverstaanbaar geworden zijn. Diep in de put en alleen die blauwe lucht. Niets was meer belangrijk. Misschien gestreden, misschien geworsteld in die eenzaamheid, daar onder dat open stukje hemel. Het staat niet in de Bijbel, maar we mogen die conclusie toch trekken. Als we al meerdere malen gezien hebben dat Jozef vanaf zijn jonge jaren de Heere zocht en de Heere vreesde. Waar is God nu? We lezen in de psalm die we aan het begin van deze dienst in de berijming zongen, dat totdat het woord van de Heere kwam, dat wil zeggen totdat de belofte van de Heere in de dromen aan Jozef gegeven in vervulling gingen, heeft het woord van de Heere hem doorlouterd. Dat wil in eenvoudige taal zeggen, heeft het woord van de Heere Jozef beproefd. Dus toen hij door zijn broers gegrepen werd, toen hij in de put geworpen werd, toen hij als slaaf verkocht werd, toen hij in de gevangenis geworpen werd in Egypte, al die tijd dat het beloftewoord van de Heere nog niet in vervulling ging, heeft het woord van de Heere Jozef beproefd. En zo is het ook hier in die duisternis van de put, onder dat kleine stukje lucht. Het woord van de Heere beproeft hem. De vragen stijgen op in zijn hart. Zouden Gods beloftenissen haar vervulling missen? Hoe moet het nu met de visioenen en de dromen die ik gehad heb? Heere, weet u dan niet van me af? O, we kunnen ons zo indenken, gemeente, dat die weg van Jozef voor hem onbegrepen en onbegrijpelijk geworden is. En dat niet alleen zijn broers zich tegen hem keren, maar dat de vragen in zijn hart ook zo branden alsof de Heere hem vergeten heeft. En zo komen we vanuit deze geschiedenis ook op de onbegrepen en onbegrijpen wegen van God die er kunnen zijn in ons leven. Ik zou dat naar twee kanten kort willen uitwerken. Onbegrepen wegen die er kunnen zijn in de omstandigheden. In Gods voorzienige leidingen, wanneer in ons levensweg dingen gebeuren die we niet verwachten. Wanneer nood en verdriet en tranen komen. Als je de boodschap krijgt dat je ernstig ziek bent en dat je eigenlijk de tijding thuis krijgt, schik u om de Heere te ontmoeten. Of als plotseling of na langere tijd iemand die je lief is van je zijde wordt weggerukt. Of als je op andere manieren, onbekend misschien voor de mensen rondom je heen, maar bekend bij de levende God diepe wegen moet gaan, diep door de put en door het dal moet. Ja, dan kan het zo zijn dat dat brandende vragen oproept. Brandende vragen die in één woord samen te bundelen zijn. Waarom? Misschien soms als jongen of als meisje heel kinderlijk. Wel gehoopt op de kracht en de leiding en de zegen van de Heere. Maar het liep allemaal zo anders. Waar is God op wie je bouwde? En aan wie je je zaak vertrouwde, diep in de put, met alleen maar een klein stukje lucht daarboven. Het kan ook anders zijn, en dan denk ik heel bijzonder aan degene die de Heere vrezen, die soms misschien in de uiterlijke omstandigheden heel weinig tegenspoed en moeite en beproeving kennen, maar weten van innerlijke aanvechtingen, en van zware innerlijke strijd. Misschien is er vanavond wel iemand hier in de kerk die de Heere vrezen mag. En die op het ogenblik gebukt gaat onder de verberging van Gods aangezicht. Ja, dat is wat gemeente, de verberging van Gods aangezicht. Daar moeten we maar niet te licht over spreken. Want in de psalmen wordt gezegd dat als God zijn aangezicht verbergt, dan worden wij verschrikt. En onze belijdenis spreekt dat na, Dordtse leerregels hoofdstuk 5, dat de verberging van het aangezicht van de Heere voor de godvruchtigen bitterder is dan de dood. Waar is God dan? En dan kan er de vraag nog bij komen, waarom laat de Heere dat allemaal toe? Waarom mochten die goddeloze broers zich vergrijpen aan die godvrezende Jozef? Dan komt de Asafs psalm, waarvan we een gedeelte gezongen hebben, voor de aandacht, de goddelozen hebben voorspoed. Maar ik, ach ik. Misschien herkent u daar wat van in uw eigen leven. En vergeet het dan niet, gemeente, dat deze dingen toen gebeurden en ook nu gebeuren. En dat de Heere soms zwijgt. En het onrecht hoog tij laat vieren. Jozefs broers konden doen en laten schijnbaar wat ze wilden. De hemel verdonkerde niet, God greep niet in. God zei niet tot hiertoe en niet verder. Maar het onrecht ging voort. En het lijkt alsof God niet luistert en niet ziet. Ja, Gods naam wordt zelfs in dit aangrijpende hoofdstuk niet één keer genoemd. Hij lijkt hier in de Jozefs geschiedenis de grote afwezige te zijn. Herkent u het? En toch, ook al ziet Jozef het misschien niet, en ook al ziet u het misschien in uw persoonlijke levensomstandigheden, in uw innerlijke strijd niet. God is er. En God laat soms de goddelozen, ook die goddeloze broers van Jozef, een poos doorgaan. Niet omdat hij het onrecht wil, maar omdat dat zijn wijs beleid is. En dan lees ik in het slot van de Bijbel, om precies te zijn, in de tweede brief van de apostel Petrus, dat God dat doet uit geduld. Uit langmoedigheid. Dat hij de boosheid van de bozen en de goddeloosheid van de goddelozen laat voortduren. Dat is, zegt Petrus, zijn geduld. Opdat ze onder die lange koepel van het geduld van de eeuwige God misschien nog tot inkeer zouden komen. Misschien nog tot bekering zouden komen. Laten we dat vandaag ook maar niet vergeten. Als de goddelozen en de goddeloosheid en de ongerechtigheid op lijkt te bloeien als het kruid. En je soms de gedachte krijgt, Heere, waarom laat u dat allemaal toe? Hoe lang kunt u het nog gedogen? Dan zegt de Bijbel, Dat is Gods geduld. Opdat nog enigen tot bekering zouden komen. Zouden we daar dan niet om bidden, Heere, bekeren dan nog? Uit die goddeloze, zoals u een goddeloze Juda bekeerd hebt. En hem gebracht hebt op de knieën. En hem een nieuw hart hebt geschonken. Heere, bekeer ze uit de kring van onze kennissen, van onze vrienden, van onze families. O God, doe het. Want eenmaal zal blijken dat God alles gezien heeft. Dat zegt Petrus ook in het slot van zijn tweede brief. Als aan die boog van Gods langmoedigheid en geduld een einde gekomen is, dan zal de Heere alle goddeloosheid van de aarde verdelgen. En dan zullen de goddelozen gestraft worden. En laten we het niet vergeten. Ruben, Simeon, Levi, vader, moeder in de kerk, jonge meisje in de kerk. Ook al laat God veel, misschien lijkt het soms wel alles toe, nu we in de nadagen van deze 20e eeuw gekomen zijn. En is zijn geduld in onze dagen over Nederland, over Zuid-Holland, over de Zuid-Hollandse eilanden, over Middelharnis en Sommelsdijk oneindig groot. Er komt een einde. Er komt een dag waarop u en ik rekenschap zullen moeten afleggen van wat wij gedaan hebben in ons lichaam, dat betekent in ons leven. Het zij goed, het zij kwaad. Laten we dat ook op deze warme zomerzondagavond maar niet vergeten. En jongen of meisje in de kerk, ouderen, kunt u die dag met vrede en verwachting in uw hart tegemoet reizen. Zoals we Juda hier ontmoeten in deze geschiedenis en zoals we Ruben ontmoeten en die andere broers van Jozef, ze konden het niet. Want hun handen waren met ongerechtigheid bevlekt. En als u onbekeerd bent, als jij nog een vreemdeling bent van de genade van God, je kunt het niet. Want allen die God niet kennen en de genade van Christus niet oprecht leerden nodig krijgen, ze kunnen in die dag aller dagen niet bestaan. Hoe dan wel? Wel, dan trekken we de lijn nog even door. Want Jozef, die hier een onbegrepen weg moet gaan, die door het onrecht geknecht in de put geworpen wordt en die straks door de handen van zijn broers eruit gesleurd wordt en wordt toevertrouwd aan die Midianitische en Ismaëlitische kooplui en afgevoerd wordt naar Egypte. Ook al smeekt hij zijn broers nog zo, want dat weten we uit hoofdstuk 42. Als de broers later voor Jozef staan, als die onderkoning is, dan zeggen de broers fluisterend tegen elkaar in het Hebreeuws: wij worden gestraft vanwege onze broer, wiens benauwdheid der ziel wij zagen toen hij ons om genade bad. Dus Jozef heeft in benauwdheid des harten of in benauwdheid van de ziel zijn broers, toen hij in de put geworpen werd en toen hij aan die vreemde kooplui verkocht werd, om genade gebeden. Ruben, waar ben je? Juda, genade. Simeon, genade. Maar ze hebben hun oren gestopt en ze hebben hem geduwd in die handen van die slavenkooplui weg naar Egypte. Kijk, en als Jozef zo verkocht wordt, dan is Jozef door God aangewezen als de verlosser. Straks wordt hij genoemd Safnat Paanea. Dat letterlijk betekent behouder van het volk. Verlosser van het volk. Hij is het die deze weg moest gaan, deze weg van smaad, deze weg van gebonden worden, deze weg van slaaf worden, deze weg van verbannen worden uit het land van de belofte, deze weg van het weggevoerd worden naar Egypte, wat in deze tijd dan nog wel niet, maar voor de latere oren van de lezers van het Oude Testament van het Joodse volk altijd de duistere klank had van het slavenhuis, van de afgodendienst. Daarna moest hij gaan. En in al die trekken, gemeente, is Jozef een beeld, een schaduw van hem die groter is dan Jozef. De Heere Jezus Christus. Want Jezus Christus is in het Oude Testament te zien, niet slechts in die enkele teksten, die messiaanse profetieën zijn, waarin zijn komst wordt aangegeven. Ook niet alleen in de offerdienst, in de tabernakel en later in de tempel. Maar ook in de schaduwen en in de typen die zijn komst als het ware aangeven. En dan is de vernedering van Jozef, ook al was hij aangewezen door God zelf om een verlosser van Israël te zijn ten tijde van de zware hongersnood. Dan is Jozef een aanduiding van de Heere Jezus Christus. Laten we het meteen maar duidelijk zeggen, niet meer dan een aanduiding. Want Jozef was een zondig mens. En Jozef is alleen maar aangewezen om Israël, de 12 stamvaders, van de hongerdood in die situatie te verlossen. Verlossen van zonde en schuld kon Jozef niet. Nee, het is slechts een schaduw, een flauwe heenwijzing naar hem die machtiger en groter en genadiger en barmhartiger dan Jozef achter hem oprijst, de Heere Jezus Christus. En welke trekken zien we dan bijzonder hier in deze geschiedenis die naar hem wijzen? Ik zou een enkele willen noemen. Jozef wordt door zijn eigen broeders verworpen en verkocht. Juda stelt voor om hem te verkopen. En het slavenloon wordt bedongen. 20 zilverlingen. Sommige Bijbelverklaarders zeggen, ja, dat was eigenlijk 30 zilverlingen toen al. Maar ze moesten er in Egypte ook nog wat aan verdienen. Dus die Midianieten zullen wel afgedongen hebben. Anderen zeggen, ja, toen was het geld nog meer waard. Dus de slavenprijs was toen 20 zilverlingen, later werd het 30. Hoe het ook zij. Slavengeld. Dat is ook voor de Heere Jezus Christus betaald. Aan Judas. Hij verraadde. Onschuldig. Door zijn eigen broeders. En die eigen broeders, wie zijn dat? Nee, dat is niet slechts het Joodse volk van toen. Want Pilatus en de Romeinen zijn minstens zo schuldig aan het overleveren van de Heere Jezus Christus als de Joden. Het is meer zoals Jacob Revius het zegt in dat bekende gedicht. Ten zijn de Joden niet, Heer Jezu, die u kruiste. Ik heb het gedaan. Wij hebben deze broeder die van Gods wegen gekomen is op deze duistere wereld, door onze zonde aan het kruis genageld. Weg met deze, kruist hem. En als we horen in deze geschiedenis, ziet, daar komt die meester dromer aan, laat ons hem verkopen. Dan werd in deze woorden, dat kruist hem, hij is niet waard dat hij op deze aardbodem leven. Dat werd hier als een schaduw uit. Jozef verworpen, Christus verworpen. De meerdere dan Jozef. Maar terwijl Jozef smeekte, broers, doe dit niet. Heeft de Heere Jezus vrijwillig zijn handen uitgestoken. Leest u thuis nog maar eens na Johannes 18. Hij komt uit het donker van de hof.
die scharen met Judas aan het hoofd tegemoet. Wien zoekt gij? Jezus de Nazarener is het rauwe antwoord, indien ge dan mij zoekt. Zo laat deze heen gaan. Een machtswoord, geen vriendelijk verzoek. Ze moeten heen gaan. Als hij zijn handen uitsteekt, vrijwillig de dood in, vrijwillig gebonden, als een slaaf. En straks de schande dood, de slavendood aan het kruis. Opdat hij zo zondaren verlossen zou. Kijk gemeente, als er nu iemand is vanmiddag in, vanavond in de kerk. Die met zijn zonde loopt. Als er een jongen in de bank zit die zegt. U zei dat zo net, dat ik voor God niet kan bestaan. Dominee, kan ik nog behouden worden? Kan ik nog bekeerd worden? Kan ik die welverdiende straf nog ontgaan en weder tot genade komen, zoals het staat in de catechismus? Want als die dag komt en ik zo, zoals ik nu ben, voor hem zou moeten verschijnen, zou het verloren zijn, voor eeuwig verloren. Dan mag ik je wijzen, mijn jongen, op die meerdere dan Jozef, die niet om ontferming smeekte toen hij gebonden werd, maar zijn handen uitstak. En daarin laat hij zien dat hij bereid is om het voor zondaren op te nemen. Om zondaren te verlossen van hun schuld en van hun nood en van de straf. Zullen we nooit te gering denken van de macht en van de bereidwilligheid van deze grote behouder des volks. Hij liet zich kruisigen, vrijwillig, op dat onrechtvaardige, op dat goddeloze, op dat zondige mensen, zoals u, zoals jij, zoals ik, door zijn ontferming behouden kunnen worden. Want toen hij zijn handen liet binden, bond God in zekere zin de last van de schuld en van de ongerechtigheid op zijn middelaarsrug. Liet God alle ongerechtigheid op hem aanlopen. En die heeft hij gedragen, vrijwillig, tot het einde toe. Tot in de helse verlating toe vernederd. Opdat mensen die het nu oprecht om de genade van hem te doen is. Opdat allen die zijn naam ootmoedig vrezen, nimmer meer van hem verlaten zouden worden. Ja, en hoe zit dat dan met die onbegrepen wegen? Hoe zit dat dan met die beproevingen in het leven? Als je nu door genade dat heil in Christus mag kennen, als er ruimte gekomen is vanuit het evangelie in de benauwenis van je hart, als Christus, al is het misschien door de schaduwen heen, je de blik op hem mocht slaan. Vergeet dan één ding niet. Dat al zitten Gods kinderen soms diep in de put, door eigen zonde, door aanvechtingen, door beproevingen, door onbegrepen omstandigheden. Hij die meer is dan Jozef, is dieper gedaald in die put van Gods verlating en van de onbegrepen wegen en omstandigheden dan u en ik ooit kunnen dalen. En weet u wat mensen die de Heere vrezen soms in de diepst van die put aan mogen ervaren? Nou, dat je weg dreigt te zinken. Net als David dat zegt in de 40ste psalm. Ik zat in een put vol modderig slijk en ik dreigde weg te zinken. Want mijn ongerechtigheden hadden de overhand over mij. En weet je wat David toen ervaren heeft? dat er in het diepst van die put armen waren. Van onder eeuwige armen. Van onder, weet u wel, armen die David onder zijn schouders namen. En die hem uit het modderig slijk van die put omhoog trokken. Hoe kwamen die armen daar? Die krachtige armen, die eeuwige armen. Dat zijn de armen van de meerdere Jozef, die in het diepst van de put van de Godverlating is neergedaald. En omdat hij, zegt de schrijver van de brief aan de Hebreeën, in alle dingen verzocht is geweest en beproefd is geweest, kan hij medelijden hebben. En als Gods kerk dan dreigt te zinken in de beproeving, in de put van de Godsverlating, dan zijn er van onderen eeuwige armen, almachtige armen, armen met doorboorde handen, armen van hem, die in de diepste diepte zijn kerk niet vergat, maar ze behouden heeft. Kijk, en als je daar iets van gaat zien, gemeente, dan kun je ook in de put en in een diepe weg en langs onbegrepen paden het leven aan. Gaat niet zonder strijd, maar je kan het weer aan. Je kan weer verder. Ik las ergens deze middag nog, waar kun je in de strijd van het leven als beproefde gelovige weer moet putten. Als je dwars door de donkere wolken van de beproeving heen zien mag. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, overgegeven heeft. In de put heeft laten zinken. Voelt u het? Want zo zijn er in de diepte van die put toch eeuwige armen, liefdesarmen, genadehanden. Van Jezus Christus. Amen.
Thank you.
eindigen met dankzegging en gebed. Heren, wij naderen voor uw heilig aangezicht aan het einde van deze dienst. En we zeggen u naam eerbiedig dank dat we dit woord mochten overdenken. We hebben maar iets opgediept uit dit oude woord waar toch zoveel evangelie in ligt. Geef heren dat we het mee mogen nemen. Dat we het mogen overdenken en overwegen. En dat de woorden als pijlen uit uw pijlkoker in mogen dringen in ons binnenste. En daar ontdekkend of vertroostend mogen werken. Wil u deze week die we samen begonnen zijn met ons gaan. Ons alle sterken bij het werk, zo we alweer aan het werk zijn. Wil u geven, heren, dat we de kracht ontvangen mogen om ons dagelijks werk te doen. En wanneer de kinderen en de jonge mensen en ook verscheidenen van de ouderen nog vakantie hebben, wil u ook in deze vakantieweek nabij zijn, beschermen en bewaren en rust geven. En laat het zo mogen zijn, Heer, het zij we werken, het zij we vakantie hebben, dat deze dingen de voornaamste plaats innemen in ons leven, dat ene nodige. Heere, wil u ook zijn in alle werk in de gemeente, wat deze week weer beginnen moet en beginnen mag. U weet wat er allemaal is aan moeite, aan verdriet, aan zorg. U weet ook wat er is aan voorbereidingswerk voor de synode die gaat komen. Wil u bij al het werk uw kracht en uw hulp geven. En geef, Heere, dat het zo mag zijn zoals uw woord het zegt. Dat het werk niet ijdel mag zijn. En vooral daarin niet ijdel. Dat zondaren tot bekering komen en uw kerk gebouwd mag worden. En dank voor alles wat u schonk deze dag. Ga nu met ons. We vragen het om Jezus wil uit genade. Amen. Psalm 147, het zesde vers is onze slotzang. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen, hem vrezen, zijn hulp verbeiden en door zijn hand zich laten leiden. Psalm 147, het zesde vers. Heen in vrede draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen het heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.